Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. Vandaag is het weer een mooie dag en zoals altijd hebben we weer interessante onderwerpen en gastsprekers. We zijn in het Westcourt Fashion Hotel in Amsterdam en bij ons is Godfried IJsseling. In het dagelijks leven is hij senior trainer en coach bij De Baak. Hij is tevens auteur en schrijft boeken op dit vakgebied. Met hem gaan we in gesprek over coaching en zijn meest recente boek, genaamd De Zelfbewuste Leider.
Vanmiddag hebben we ook Solwij de Zonnaviel bij ons aan tafel. Zij heeft humanistiek gestudeerd en is initiatiefnemer van de stichting Werken aan de Toekomst. We praten met haar over humanistiek, de keuze voor deze studie, welbevinden en geluk in het algemeen. Je raadt het al, het wordt weer een interessante uitzending en deze starten we zo met Godfried IJsseling. Godfried, hartelijk welkom.
Dankjewel.
We gaan vandaag met je praten over jouw nieuwe boek, De Zelfbewuste Leider, naar het hart van persoonlijk leiderschap. En dat klinkt heel veelbelovend. Kun je wat over jezelf vertellen? Want je bent namelijk al lange tijd werkzaam bij De Baak.
Ja, ik ben al heel lang bij De Baak werkzaam, al 21 jaar. Dat is een lange tijd. En ik heb altijd het gevoel dat ik dat moet uitleggen, waarom je zo lang ergens blijft zitten. Maar het is ook omdat ik daar de dingen kan doen die ik graag doe. Ik werk met groepen en met individuen rond het thema persoonlijke leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. En dus dat doe ik al heel lang. En hiervoor heb ik in het buitenland gezeten, voor de International Labour Organization gewerkt. En in Zimbabwe gezeten, in Jakarta gezeten, in Genève.
Zo.
Dus dat was heel, heel interessant. Maar ik was wel heel blij om bij De Baak ook echt met het thema persoonlijke ontwikkeling te gaan werken. Dat is wat lastiger in die interculturele context. Dus dan was ik meer met bedrijfsontwikkeling bezig, klein bedrijf. Dus bij De Baak ging het echt over de mens en de persoon.
Waar zit De Baak? Waar is het gevestigd?
De Baak zit van oorsprong in Noordwijk, ja. Aan zee. Oh, ja. En rond 2001 zijn we ook in Driebergen, landgoed De Horst.
Ja. Oké, okay. Dat is niet verkeerd.
Nee, dat is alle twee, het is totaal verschillend. In Noordwijk is geen boom te bekennen en in Driebergen zijn het alleen maar bomen.
Ja. Ja. Wat doet De Baak precies?
Nou, De Baak is een instituut dat zich bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Ja. En het richt zich dus zowel op professionals als ook op leiders. We noemen ons, zeg maar, een soort ondertitel bij ons is de human side of enterprise. Dus de menskant van het ondernemen eigenlijk. Dus dat is ons hoofdthema. Dus het gaat altijd over de mens in de organisatie en de invloed van de mens op de organisatie ook.
Is dat de reden ook geweest voor jou om daarbij aan te sluiten?
Ja, absoluut. Ja, ik heb dat altijd wel. Ja, De Baak heeft wel iets bijzonders voor mij. Het gaat niet alleen maar over jezelf verbeteren, over altijd het beste uit jezelf halen, maar het gaat ook wel over betekenisgeving van je leven en zingeving en ook werkgeluk en dat soort dingen. Dus dat spreekt me erg aan eigenlijk, ja.
Je zit er al een hele tijd, hè, wat je zojuist aangaf. Ja. Ik vraag me ook af wat je ervoor hebt gedaan. Wat voor soort opleiding heb je gedaan?
Nog daarvoor. Ja, dus ik ben van oorsprong sociaal psycholoog.
Oké, dat valt wel in deze lijn natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja, ja, en ik heb aan de VU gestudeerd hier in Amsterdam.
Ja.
En sociale psychologie gaat heel erg over sociale relaties tussen mensen enzovoort enzovoort. Dat is nog steeds iets waar ik wel op gericht ben. Maar ik vind ook die individuele kant, dus hoe mensen van binnen nou in elkaar zitten.
Ja.
Dat vind ik ook wel bijzonder om mee bezig te zijn. Dus het gaat voor mij zowel over het individu als over het individu in de context, zou je kunnen zeggen, in de organisatie.
Je hebt een heel mooi boek geschreven. Is het altijd iets geweest, het helpen van anderen? Heb je altijd dat gevoel gehad van, nou, ik wil graag bezig zijn met mensen en hulp bieden waar het kan?
Ja, nou, Ja, ik zou het zelf niet zo gauw helpen van mensen noemen. Ik denk dat ik bezig ben geweest altijd met begrijpen van mensen. En misschien begon dat wel met begrijpen van mezelf.
Ja.
Dus waarom gaat iemand psychologie studeren op zijn 18e?
Dat ik denk best dat jong. Voor zo'n opleiding.
Op zich wel. En er zijn, de meeste mensen gaan rond die tijd studeren, maar ik denk dat het heel vaak ook wel iets is van dat je niet alleen vragen hebt over hoe zitten mensen in elkaar, maar ook hoe zit ik zelf in elkaar.
Ja.
Dus dat is dus mijn drijfveer in mijn werk is ook altijd wel een zoektocht in mezelf geweest.
Omdat psychologie is natuurlijk best wel een redelijk zwaar vak. Hè?
Ja.
Vooral als je kijkt naar een bepaalde generatie, dan
ja.
hadden we misschien nog niet zoveel zin om meteen in die richting bezig ja. te zijn.
Ja.
Dat je dan gaat studeren vaker om die leeftijd. Weten mensen nog niet zo goed wat ze willen?
Nee, maar dat is sowieso een beetje in de maatschappij, hè? Dat je al wel heel vroeg moet weten
ja.
wat je wil en dat het ook consequenties heeft voor de toekomst waar je naartoe gaat.
Vooral
nu. Dat wordt eigenlijk steeds sterker, zou ik zeggen.
Ja.
Ik denk dat ik zelf intuïtief wel goed aangevoeld heb wat mijn richting was. Overigens was ik tijdens mijn studie helemaal niet blij met die studie. Dus ik heb hem afgemaakt. Maar ja. dus de werkelijke interesse is pas daarna gekomen.
Heb je het zelf opgelegd of is het vanuit je ouders, zeg maar?
Nou, ook wel een beetje. Ja, het was wel de bedoeling dat ik natuurlijk het afmaakte.
Ja.
En daar was ik op dat moment ook niet zo blij mee, maar nu wel. Dus ik ben wel blij dat ik het afgemaakt heb.
Ja.
Maar het was heel droog. Ik vond het heel droog en wetenschappelijk. En ja, dus die werkelijke interesse in de mens, die kwam er allemaal niet zoveel uit. Het was heel erg methode en technieken. En af en toe had ik het echt lastig dat het menselijke er helemaal uitgehaald werd, in plaats van dat het centraal stond.
Hoe was je als kind eigenlijk? Was je al onderzoekend? Of,
ja, ik denk wel dat ik altijd wel onderzoekend was. Ja, ik was niet zo sportief, maar wel altijd met dingen bezig. Ik vind altijd een grappig ding dat ik toen vroeger nog van die wekkers met allemaal radertjes en zo. Ik vond het altijd leuk om die helemaal uit elkaar te halen. En dat, ik vond ook techniekboeken heel erg leuk, maar ik ben geen beta. Dus rekenen en wiskunde, dat zit er niet in bij mij. Maar ik vind nog steeds natuurkunde en zo van die programma's vind ik razend interessant. Maar ik ben er totaal niet voor geschikt. Dus dat onderzoekende, dat vind ik wel heel leuk.
Ja, heel goed. Ik moet dan denken, als je het hebt over wekkertjes uit elkaar halen, dan is het de kunst om ze weer in elkaar te zetten.
Nee, dat vond ik minder interessant.
Ja. Dat dacht ik al. Ja.
Dus dat doe ik met mensen misschien ook wel. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja.
Je hebt een prachtig mooi boek geschreven. Dat heet De Zelfbewuste Leider.
Ja.
En het is jouw derde boek inmiddels.
Ja.
Welke soort boeken heb je daarvoor geschreven?
De eerste heet Persoonlijke Ontwikkeling.
Ja.
Ondertitel Worden Wie Je Echt Bent. Dus dat gaat eigenlijk echt over authenticiteit of echtheid. En ook authenticiteit in je werk, in je professionele rol.
Ja.
En wat heel vaak mensen denken is dat dat niet kan. Hè? Dus dat je een rol moet spelen in je werk, dat je professioneel moet zijn en dat je dan dus niet jezelf kunt zijn.
Ja, maar daar hebben heel veel mensen heel veel moeite mee. Hè?
Ja, dat denk ik. En ik denk zelf dat het wel kan, dat je ook jezelf kan. Het vraagt een soort moed. Het is wel spannend om jezelf te zijn in het werk. Maar ja, mensen die zichzelf zijn, worden ook vaak inspirerend gevonden. En die krijgen makkelijk gehoor of zo. Dus het heeft heel veel te maken met hoe je naar jezelf kijkt. Als je moeite hebt om jezelf te zijn, omdat je jezelf niet leuk vindt, ja, dan is het dus ook lastig om authentiek over te komen.
Absoluut.
Als ik zeg authenticiteit of zelfsturing, wat zeg jij dan?
Nou, zelfsturing is ook goed, maar dat klinkt een beetje managementachtig. Hè? Dat gaat over controle, terwijl authenticiteit gaat ook wel een beetje over loslaten. Je zou kunnen zeggen, wat ik nu allemaal aan het zeggen ben, dat heb ik niet van tevoren bedacht. Het komt wel uit mij, maar ik weet ook niet precies waar dat dan vandaan komt. Dus dat is veel meer iets met loslaten. En zelfmanagement gaat denk ik veel meer over jezelf controleren, in de hand hebben enzovoort. En dat kan dus, dat hoeft niet, maar dat kan ook gewoon nep worden op een gegeven moment.
Ja, je kan tegen grenzen aanlopen en dan ga je je doel voorbij als het, als het gaat om de ontwikkeling.
Ja, en dat zit natuurlijk in al mijn boeken wel, die maatschappelijke kant ook een beetje, van hoe zit de wereld nou in elkaar. En ja, ik vind wel dat managerial, ook het zelfmanagement en het jezelf als project om te verbeteren zien en zo, Dat is eigenlijk iets waar ik niet zo in geloof. En dat klinkt een beetje raar voor iemand die in een managementinstituut werkt en trainingen doet en zo. Maar voor mij gaat het niet over jezelf altijd maar verbeteren. Begint het eigenlijk met jezelf accepteren en jezelf leren kennen. Dat is al heel wat.
Ja.
En dan met jezelf leren omgaan. En dat zijn andere dingen dan altijd maar alles anders en beter en mooier enzovoort enzovoort.
Dus en dat
maar
is
het
de
is
reden.
Wel heel duidelijk dat je zit meer in die menselijke kant, hè, dan dat je zegt we gaan het vanuit een soort theoretische visie bekijken en het dan toepassen op de mens.
Nee, dat trekt me ook heel erg aan de baak eigenlijk, dat de theorie heeft wel een rol, maar een bijrol. Dus ja. het is een soort van handig om af en toe wat theorie te hebben om iets te kaderen of te begrijpen. Maar het gaat eigenlijk over de ervaring. Dus op het moment dat je leert op een ervaringsmatige manier, door dingen te doen, door echte gesprekken te voeren, dan gaat dat eigenlijk veel dieper dan wanneer je dat doet via een theorie.
Ja,
een theorie
precies.
Is, ja, dat is wel interessant, maar uiteindelijk kun je daar niet van leven.
Dus kan je er niet van leven,
uiteindelijk
inderdaad.
Moet je het doen in het gesprek en in het contact met mensen.
En dat is ook de reden waarom je nu al 21 jaar bij de baak werkt.
Ja, dus dat gaat mij in ieder geval nooit vervelen. Ook,
nee,
het
precies.
Gaat heel erg over contact maken met mensen. Ja. En over mensen proberen te begrijpen. En ook mensen, dat ze zichzelf ook wat beter leren begrijpen. Dat is natuurlijk prachtig.
Ja.
Mooi om
mooi vak.
Te zijn. Ja, het is een mooi vak.
Ja.
Absoluut.
We gaan er zo op door. Tot zo.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you.
We hadden het zojuist over jouw eerste boek. Wat is het raakvlak met het tweede boek eigenlijk?
Het tweede boek heeft een iets andere titel. Die gaf wat verwarring, maar die heet Weg van de Eenvoud.
Weg van de Eenvoud?
Dus,
dat roept zoveel op?
Ja, daar kun je drie kanten mee op.
Een goede titel dus eigenlijk.
Weg van de Eenvoud in de zin van de weg. Ja, het klopt. De weg van de eenvoud. Dus, maar je kunt ook zeggen dat we wegbewegen van de eenvoud.
Ja.
wat je zou kunnen zeggen. Dat gaat eigenlijk heel erg over de ingewikkeldheid van de maatschappij op dit moment. En dat alles via protocollen en regels. En dat mensen zichzelf daar een beetje in kwijtraken.
Ja, absoluut. Ja.
En toen zei iemand op een gegeven moment op Twitter, ik ben ook weg van de eenvoud. En toen dacht ik, oh ja, dat is de derde betekenis. Dus het is ook weg zijn van de eenvoud.
Ja, dat kan ook.
En,
ja.
Dus leuk. Dat is mijn tweede boek. En dat gaat eigenlijk heel erg over hoe beweeg je nou naar de essentie toe van dingen. En ook hoe laat je je daardoor leiden? Hoe laat je je leiden door wat je echt belangrijk vindt? En niet je laten verdwalen in de ingewikkeldheid van de wereld. Dus de ingewikkeldheid van de wereld, die haalt je ook een beetje weg van jezelf. En je kunt ook teruggaan naar jezelf en dan kom je eigenlijk bij wat belangrijk is of essentieel is voor je. En daar kun je je ook door laten leiden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk waar de tweede boek over gaat.
Leuk. Hoe ben je tot zo'n titel gekomen eigenlijk?
Ja, dat is een magisch proces. Want ik had het boek al af en dan, dat is trouwens bij allemaal boeken. En dan denk ik, en hoe moet het nou gaan heten? En ik weet eigenlijk niet meer precies hoe het ontstaan is.
Waarschijnlijk
maar ik was
er wel
blij
mee.
Ja, het was er ineens. Ja, dat ik denk dat het ergens stond of zo in het boek. En dat ik dacht, oh, dit zou het wel eens kunnen zijn.
Bij je meest recente boek, De Zelfbewuste Leider. Is dat een logisch vervolg op de voorgaande boeken?
Ja, het is niet zo bedoeld, maar je zou het wel kunnen zien als een soort drieluik. Wat er bij mij steeds eigenlijk naar voren komt, en dat was ook wel bij Weg van de Eenvoud, is dat ik ergens een soort van interesse heb of fascinatie in hoe mensen nou in elkaar zitten. En ook wel dat ik liever niet wil vastleggen en versimplificeren. Hè? Dus dat mensen vastleggen in eenvoudige profielen enzovoort enzovoort. Maar juist de andere kant op van, ja, wie ben je nou eigenlijk echt? En dat is dus een hele moeilijke vraag. Ik bedoel, ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik ben resultaatgericht. Maar dat is een label.
Net, dat is weer net, zo'n theorie dan eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dat is een label. Net zoals dat je zegt van dit is droge wijn. Dan, dat is een etiket op de wijn, maar het is niet de wijn. En wat is de wijn dan? Dus wie zijn wij? Dat is een vraag die mij heel erg intrigeert.
Ja.
En zelfbewustzijn gaat natuurlijk over jezelf die vraag stellen van wie ben ik dan eigenlijk? En in die zin komt datzelfde thema van met jezelf omgaan, jezelf leren kennen, jezelf onderzoeken en jezelf waarderen, dat komt steeds terug.
De perceptie daarvan is ook heel persoonlijk. Want wat voor de een droge wijn is, als die dat proeft, kan voor de andere helemaal niet droog zijn of semi of zelfs licht zoetig.
Ja, nou dat is wel mooi dat je dat zegt, want een van de dingen die ik noem in mijn boek is ook van hoe kom je nou tot je oordelen? En ook dus tot de oordelen van jezelf.
Ja.
Dus wat mensen dus meestal doen, is dat ze via allerlei spiegels, door bijvoorbeeld wat andere mensen zeggen, een beeld krijgen van zichzelf. Bijvoorbeeld, ik ben rationeel of ik ben gevoelig of wat dan ook. En dat wordt dan al gauw een vaststaand feit. Terwijl wat ik eigenlijk zeg is van, nou ja, blijf kijken vooral. Hè. Ga jezelf niet reduceren tot dat beeld.
Omdat de mensen vaak geneigd zijn om de buitenwereld tot hun binnenwereld te maken.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt, ook door het werk dat ik doe, is dat de meeste rationele mensen zijn heel gevoelig.
Is dat zo?
Ja. Dus die hebben ook gewoon hun rationaliteit ook vaak ontwikkeld om op een bepaalde manier met hun gevoeligheid te kunnen omgaan.
Zelfbescherming?
Begrenzing?
Ja, het is een vorm van zelfbescherming. Ja. Ja. Dus dan beginnen die labels al een beetje te rammelen. Dus een van de dingen die ik ook zeg in dit boek is dat je binnenwereld is als een rivier, die verandert voortdurend. Het is niet zo dat je op elk moment dezelfde bent.
Nee, zeker niet.
Ik ben 's ochtends voel ik me anders dan 's middags. En dus het gaat eigenlijk niet zozeer over jezelf vastleggen als van ik ben dit en dit en dit en een profiel. Maar jezelf kunnen volgen. En nou ja, dan kom je dus ook aan dingen die bijvoorbeeld heel populair zijn, zoals mindfulness, over jezelf kunnen volgen en in contact blijven met jezelf en niet wegvliegen in je gedachten, wat natuurlijk iedereen altijd doet. Hè? Dus wegvliegen in je gedachten is heel makkelijk. maar bij jezelf blijven en jezelf echt volgen is heel lastig.
Veel mensen doen dat ook niet, omdat ze eigenlijk zichzelf helemaal niet willen volgen.
Klopt, ja. Dus wat maakt Netflix en social media zo populair? Dat is omdat je daar natuurlijk heerlijk in kunt verliezen.
Ja.
Vind ik trouwens ook heerlijk hoor, daar niet van. Maar,
nou, iedereen op zijn
tijd
natuurlijk.
Ja, iedereen vindt dat heerlijk. Dus maar het is hetzelfde als alcohol drinken. Dat is niet erg, maar als je jezelf altijd helemaal lam zuipt, dan is dat misschien geen goed idee.
Nee, maar dat is dan echt werkelijk verliezen.
Ja, snap je? Dan raak je jezelf helemaal kwijt. Nou ja, en je zou dus kunnen zeggen van, is er niet een teveel aan afleiding op dit moment in de wereld? En is het niet ook goed dat mensen misschien, vandaar misschien ook de populariteit van mindfulness, dat mensen ook wel ervaren dat ze zichzelf kwijtraken. En loop maar over straat, je wordt voortdurend gebombardeerd met allerlei reclames en afleidingen en aantrekkelijkheden. Dus het is heel makkelijk om
jezelf. Mooi dat je dat zegt, Godfried, want ik heb even naar je boek gekeken ook. Althans, de cover,
ja.
Die geeft een heel mooi natuurbeeld weer.
Ja.
Met stenen in een helder meer en daarachter hooggelegen Zwitserse bergen.
Ja.
Je wordt er heel rustig van.
Ja.
En ja, als je het dan hebt over natuur en we kijken naar de mens van deze tijd, we staan steeds verder af van de natuur.
Ja.
Wat kunnen we eigenlijk van de natuur leren? En dan bijvoorbeeld met betrekking tot zelfbewust leiderschap.
Ja, ja dan kom je dus op een een beetje filosofisch misschien, maar het is een gevoel wat je kunt hebben. Als je in bijvoorbeeld, ik vind dat de zee is bijvoorbeeld, ik had Noordwijk als aan zee en dus ook in de bossen. Als je bijvoorbeeld in een bos loopt, dan is daar een bepaalde stilte. En dit klinkt natuurlijk heel absurd wat ik nu ga zeggen, maar bomen die zijn niet zo met zichzelf bezig, weet je wel. Die hebben niet zoiets van, sta ik hier wel goed of hoe kom ik over of wat dan ook. Dus daar zit een heel grote soort feitelijkheid in en rust. En ik denk dat mensen daar ook vaak naar verlangen, van het is gewoon zo. In de natuur is het gewoon zo. En kom je daarmee ook in contact met jezelf? Want wij zijn natuurlijk ook gewoon iets of iemand. En ondertussen in ons hoofd zijn we onszelf steeds aan het verbeteren en aan het bekritiseren enzovoort enzovoort. En dat is iets wat ik dus ervaar. Je kunt het zelf ook ervaren. Hè? Dus mensen voelen altijd iets als ze in de natuur zijn. Meestal wordt dat omschreven als rust of ontspanning. En ik denk dat dat gewoon een soort spiegeling is. Iets wat de natuur ook in zich heeft. Zelfkritiek bestaat niet in de natuur. Hè? Dus de natuur is niet bezig zichzelf te verbeteren of te bekritiseren of opleidingsplannen voor zichzelf te ontwikkelen. Ja. Dat zijn eigenlijk alleen maar mensen. Mensen zijn daar de hele tijd mee bezig. En op een gegeven moment kun je zeggen van, als het helemaal windstil is, die bomen om je heen, dan gaat daar een enorme rust van uit.
Ja.
En dat is iets waarvan ik denk, daar kun je wat van leren.
Ja.
Je kunt eigenlijk leren van de enorme mate van rust en acceptatie en ja, gewoon het zijn van de natuur zonder dat er van alles moet gebeuren. En
eigenlijk
dat
is mindfulness totaal in de natuur te vinden.
Ja.
Wij als mensen zijn ook diezelfde natuur.
Ja.
Maar doordat we ons, wat je net al aangaf, zoveel willen voeden en vullen met al die zaken die in die buitenwereld zichtbaar zijn.
Ja.
Ja, dan gaan we ons ook volledig conformeren daaraan.
Ja. Klopt.
Ja, en op een gegeven moment dan kun je jezelf inderdaad verliezen van kwaad tot erger. Want af en toe een drankje, dat is lekker.
Ja.
Maar niet totale lost.
Nee, dat ben ik met je eens. En het is ook trouwens wel leuk dat het woord mindfulness is wel een gek woord eigenlijk. Hè? Het betekent iets van dat je met een vol hoofd zit. Terwijl eigenlijk gaat het veel meer over dat je hoofd leeg is. Hè? Dus dat het stil is daar. Nou, en die stilte die vind je ook in de natuur, zou je kunnen zeggen.
Ik kom hier zo op terug.
Broken into two.
you were to ask me, after all that we've been through, still believe in magic? Well, yes, I do. Well, yes, I do.
Godfried, we zijn met jou in gesprek over jouw nieuwste boek, De Zelfbewuste Leider. We hadden het zo even voor de muziek over mindfulness en ook de rust die de natuur geeft. Als je nou kijkt naar de mens, die heeft vaak de neiging om in complexiteit te handelen en zogenaamde roadblocks op te werpen. Mm-hmm. Wat kun je hier in essentie zelf aan doen?
Ja, nou, ja, mensen praten zichzelf natuurlijk vast, hè? Dus je zou kunnen zeggen... Dat heeft veel te maken met denken. Als je heel goed kijkt naar het denken, dat is creatief, hè? Dus je kunt allerlei kanten op met denken. Dus je kunt het zo zien en je kunt het zo zien. En zo ontstaan ook allerlei discussies tussen mensen. En
nou,
dat
denk,
ja, dus, en daarmee kun je ook jezelf dus vastpraten. In ja. de zin van, nou weet ik het niet meer. En een van de dingen die ik heel vaak zeg is dat het gaat ook over voelen. En dat klinkt een beetje soft misschien, maar je kunt ook voelen zien als aanraken.
Ja.
Dus op het moment dat je iemands huid bijvoorbeeld of een oppervlak aanraakt, dan geeft dat informatie die heel anders is dan wanneer je erover nadenkt. Als je erover nadenkt kun je zeggen, nou het kan zo zijn, het kan zo zijn. Maar je komt nooit helemaal tot de werkelijkheid daarvan. Terwijl als je iets aanraakt, dan is het er gewoon. En dat is eigenlijk wat voelen veel meer doet. Dus in voelen krijg je ook meer, nou dat tweede boek waar ik het over had, Weg van de Eenvoud, daarin ontstaat ook iets eenvoudigs. Eenvoudig, dat is niet meervoudig, hè? Dus dat is gewoon één ding. Denken is altijd meervoudig, denken
altijd.
Is altijd van alles.
Ja. Ja.
En ook tegenstrijdig en conflictueus. En voelen is vaak, ja, niet emotie voelen, maar gewoon aanraken, dat is vaak eenduidig. Dan,
ja.
dan heb je zoiets van, oh ja, nou, dit voelt gewoon zo.
En ja, je kunt er niks anders van maken. Ja,
ja. En dat is denk ik wel een heel belangrijk onderwerp als het gaat over ook met jezelf omgaan. Want we zitten natuurlijk zo ongelooflijk in ons hoofd. Ik ook, hè? Dus ben ook geneigd om erg in mijn hoofd te zitten. Er zijn wel mensen die veel meer in hun gevoel zitten.
Ja, maar het mooie wel is dat je het weet.
Ja.
En dat je het ook durft te erkennen.
Ja.
En dat alleen al zorgt er eigenlijk voor dat je er constant ook bewust van bent.
Ja.
En nog bewuster als het meer wordt.
Ja,
hè,
klopt.
Dat het jezelf opvalt.
Ja, dus ergens gaat zelfbewustzijn, gaat dus ook over contact met jezelf.
Ja.
En waar heb je dan contact mee? Nou ja, bijvoorbeeld met hoe je je voelt, heel fysiek. Als je zenuwachtig bent, of gespannen, of wat dan ook, hoe uitzicht dat dan? Hoge ademhaling, een beetje een wiebelig gevoel. Op het moment dat je daarmee contact kan maken, dan wordt het meestal rustiger.
Ja.
Als je erover na gaat denken, wordt het meestal onrustiger. Dus dan word je eigenlijk alleen maar zenuwachtig.
Godfried, zou je op basis van wat je nu zegt een stuk uit je boek kan voorlezen?
Ja, een van de dingen die ik, een korte inleiding, een van de dingen die ik zeg is als je het hebt over zelfbewustzijn,
ja.
Dan doen we eigenlijk, daar zit iets geks in. We zeggen ook, ik moet mezelf overwinnen, ik moet mezelf in de hand houden. Ik moet mezelf leren kennen. Dus daar zitten eigenlijk alsof er twee mensen zijn. En dan zeg ik, nou, je hebt dus het zelf en je hebt de leider van het zelf. Dat is je bewustzijn. Dus dat je letterlijk kunt waarnemen wat je allemaal doet. En die innerlijke leider, die het zelfbewustzijn, daar gaat dit stukje over. De taak van de innerlijke leider, je zelfbewustzijn, is om het zelf steeds weer te herinneren aan de werkelijkheid. Zowel die omtrent je binnenwereld als ook de werkelijkheid om je heen. Dat doet de leider bijvoorbeeld door het zelf vragen te stellen. Kloppen je overtuigingen? Hoe ben je daaraan gekomen? Is wat je voelt, denkt en doet in overeenstemming met de werkelijkheid of niet? En zo niet, hoe is die vergissing dan ontstaan. Het is voor de leider van jezelf heel belangrijk dat hij het zelf nauwlettend gadeslaat, dat hij aandacht heeft voor wat het zelf van moment op moment doet, de patronen die het vertoont in de omgang met de werkelijkheid. Anders gezegd, het is belangrijk dat je jezelf bewust bent.
Ja, mooi.
Dus dat gaat eigenlijk de hele tijd over, bijvoorbeeld ook bewust bent van wat je aan het doen bent.
Ja.
En hier kan ik altijd heel soort van emotioneel over worden. Want er is natuurlijk heel veel conflict in de wereld. Hè? Er is heel veel ruzie. En die ruzie ontstaat omdat mensen enorm geloven in wat ze denken. Maar wat je denkt is nooit waar. Het is altijd een versie van de werkelijkheid. Het is een soort venster op de werkelijkheid.
En omdat men altijd probeert om een ander te overtuigen van zijn versie van de werkelijkheid.
Ja, en je probeert een ander natuurlijk te overtuigen van je versie van de werkelijkheid, omdat je echt gelooft dat dat echt klopt.
Ja, precies. Ja.
En misschien moeten we wel zeggen van, nou, altijd een beetje. Maar het is heel goed mogelijk dat wat jij zegt echt klopt en wat een ander zegt ook echt klopt.
Ja.
En dat leidt dan dus tot dialoog bijvoorbeeld. Hè? Dat mensen zeggen van, goh, ik ben vooral, wat ik zelf denk, dat weet ik eigenlijk al, dus daar hoef ik niet over te hebben. Maar waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is wat jij denkt.
Maar dat zeggen mensen
dat
niet zo
vaak.
Dat
doen mensen natuurlijk niet. Maar het zou wel fijn zijn als dat meer gebeurt. En dat heeft iets te maken met zelfbewustzijn en met weten van, hoe kom ik nou tot mijn oordelen? En zijn die nou allemaal werkelijk allemaal zo belangrijk? Of valt dat eigenlijk wel mee?
Ja.
En dat vind ik eigenlijk een heel belangrijk thema. Want ja, er is, als je gewoon om je heen kijkt, het is een en al conflict natuurlijk tussen mensen, kun je zeggen.
Zijn dit ook thema's die je in jouw werk bespreekt met klantenrelaties?
Ja, nou kijk, mijn programma's die gaan heel sterk over persoonlijke ontwikkeling. Dus ditzelfde gaat ook over, hoe kijk ik nou naar mezelf? Dus mensen zeggen soms, ja, zo ben ik nou eenmaal. Dan zeg ik, ja, nee, dan reduceer je jezelf tot iets onbewegelijks. Terwijl je ook kan zeggen, nou, stel je oordeel uit en laten we gewoon onderzoeken wie jij dan bent.
Ja.
En dan blijkt er heel veel mogelijk te zijn, ook in ontwikkeling.
Als je dit nou zou herleiden, hè, naar het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. Nou, er zijn heel veel businessmodellen die noodzakelijkerwijs ook aan het kantelen zijn.
Ja.
En het succes daarvan, dat valt of staat vaak bij goed verandermanagement, wordt dat dan gezegd.
Ja.
Denk je dat zelfbewust leiderschap daar de sleutel zou kunnen zijn? Of
nou
is?
Ja, zeker. Ik denk in ieder geval dat het ergens begint allemaal met zelfbewustzijn.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat je zegt, ik wil veranderen, maar je weet niet wat je doet, dan is de kans dat je iets doet wat niet goed werkt of wat niet de effecten heeft die je wil, is heel groot.
Ja.
Dus ergens begint het bij, ik moet mezelf begrijpen, ik moet weten van waaruit ik ook dingen doe.
Ja.
Dus als jij altijd denkt dat iedereen je bekritiseert, dan is de kans dat je aanvallend bent of verdedigend is heel groot.
Hm.
Ook in je veranderprocessen. Maar uiteindelijk is het gewoon iets in jezelf dat zegt, ik word altijd aangevallen. Dat gaat niet over de wereld, dat gaat over jezelf.
Dat gaat over jezelf, ja.
Ik denk dat het wel een belangrijk thema ook is voor de mens, de werknemer of werknemster binnen een bedrijf wat aan verandering onderhevig is. Dat je primaire emoties, zoals angsten bijvoorbeeld en het gevoel van worden afgewezen, dat je je daar wel in staande weet te houden.
Ja.
Is dat stuk van zelfbewust leiderschap, kan dat dus een helpende hand bieden?
Ja, dus dat gaat heel erg over zelfacceptatie. Dus op het moment dat je zoiets hebt van ik moet perfect zijn of toch in ieder geval bijna perfect, dan wordt het heel lastig. Kijk, uiteindelijk, het is heel raar om te zeggen misschien, maar mensen zijn natuurlijk niet zo kwetsbaar. Wat kwetsbaar is, is het beeld wat je van jezelf hebt.
Ja.
Dus op het moment dat mensen tegen mij zeggen dat ik iets anders ben dan ik denk dat ik ben, dan kan ik me daar heel erg bedreigd door voelen, omdat dat beeld van mezelf zo wiebelig is. Maar wie ik werkelijk ben, kun je niet zomaar veranderen met een paar woorden, denk ik. Of bekritiseren of bedreigen.
Zou je wat dat betreft ook kunnen stellen dat heel veel dingen in ons leven illusionair zijn?
Ja, dat geloof ik, ja.
Ja.
Er is een Indiaanse wijsgeer, hè, die heet Srinivasagadatta Maharaj, die zegt, alles wat je denkt, dat ben je niet. Dus alles wat je over jezelf denkt, dat ben je niet. Dat betekent alles wat je aan zelfbeeld hebt, enzovoort, dat is misschien wel een stukje van wie je bent, maar het is niet het uiteindelijke. Het is net als bij de wijn. Het is een wijn, het is een label, het is een plakplaatje. Maar ja. Het is een ondertiteling, zou je kunnen zeggen, maar het is niet wie je bent. Maar ja, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te bepalen wie je dan wel bent. Belangrijk? Nou, misschien moeten we dat wel iets minder belangrijk vinden. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat is voor mij een blijvend onderzoek. Dat is wel bijzonder trouwens. Als je dat doet, dan word je ook minder stellig.
Ja.
Als je jezelf als een mysterie ziet, dan word je minder stellig. En dan ga je beter luisteren naar anderen. Dus ik denk dat het ook gaat over dat conflict waar ik het net over had. Dat als mensen iets minder stellig over zichzelf worden, dan worden ze misschien ook wat minder stellig naar anderen.
En dat is echt dat ego, hè?
Ja, dat is echt het ego. Ja. Ja. Ja.
Gaan we zo door.
Ja.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
Godfried, we hadden het zojuist ook over het ego. Wat doe je met het ego in je werk?
Ja, nou, Soms doe ik er wel expliciet ook iets mee, maar heel vaak impliciet. Waar ik het heel vaak over heb is wat ik dan de bescherming noem. Dus dat mensen allerlei strategieën ontwikkelen om zichzelf te beschermen tegen kwetsuren. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ik moet ervoor zorgen dat ik altijd win, of ik moet altijd aardig gevonden worden door mensen, dus ik ga heel lief doen. Of ik ga heel erg mijn best doen en nooit fouten maken, dat zijn de perfectionisten. En dat is eigenlijk het ego. Dus dan ga je dus allerlei strategische dingen ontwikkelen om anderen van je af te houden op een bepaalde manier. Hè? Ja, dus om ervoor te zorgen dat je niet gekwetst wordt.
Komt voort weer uit faalangst eigenlijk.
Dat komt voort uit faalangst en het komt ook voor een heel groot deel voort uit je verleden. Ik werk heel veel in mijn training met levensverhalen. En dan zeg ik eigenlijk, nou, hoe ben je nou geworden wie je nu bent? Nou, dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat je ouders altijd langs het sportveld stonden te schreeuwen van dat het beter kon. En dat je daardoor iets hebt ontwikkeld van het is nooit goed genoeg.
Ja.
Of dat je bedacht hebt, en bedacht is het woord eigenlijk niet, want dat gaat eigenlijk helemaal onbewust als kind. Maar dat je waardering krijgt door geen fouten te maken.
Ja.
En dat zie je mensen dan ook later in hun leven eigenlijk doen, terwijl ze daar dan last van beginnen te krijgen. Dus die burn-out gevallen gaan natuurlijk ook vaak over dat mensen in een patroon zitten van gedrag, dat ze eigenlijk niet los kunnen laten, waarvan ze de herkomst niet eens precies meer weten, maar wat wel tot allerlei kwalen leidt.
Mag ik zo ver gaan om te zeggen dat dat eigenlijk ook illusie is?
Nou, in essentie is dat dus illusie. Op het moment dat ik zeg in persoonlijke ontwikkeling van is het werkelijk zo dat als jij fouten maakt, dat dan een soort van einde van de wereld is. Dan zeggen mensen ook altijd, ja, rationeel weet ik wel dat dat niet zo is, maar het voelt anders. Dus het is een illusie, maar het is wel een heel diep gewortelde illusie. Dus het is niet zomaar iets van, oh ja, ik heb er eens over nagedacht en het blijkt niet zo te zijn en nu ben ik er vanaf.
Ja.
Daarom is het gevoel ook en ook emotie en de emotionele lading van zo'n overtuiging, die is heel belangrijk om daar op een gegeven moment een beetje uit los te kunnen halen. Maar dat is ook echt een proces. Dat moet
Zeker,
je niet onderschatten.
Ja. Nee.
Loslaten en overgaven. Zou je daar wat mee kunnen doen als mens? Dat je dat echt accepteert en integreert in je leefstijl?
Ja, ik denk dat meer zou mogen, ook in de wereld, de maatschappij waarin we zitten. De maatschappij is heel erg ingericht op beter worden.
Ja.
Er zijn inspecties, allerlei beoordelingssystemen overal te vinden. Dus alles gaat eigenlijk over dat voorwaardelijke. Met een soort impliciete overtuiging dat alles waar je met de stok achteraan zit, dat beter wordt. Terwijl ik denk dat het eigenlijk heel vaak zo is dat je beter wordt ook. Als dat in ieder geval gaat vanuit een basis van acceptatie en waardering. En daar mag we nog wel het nodige van bij, wat mij betreft. Hè? Dat mensen iets meer mogen zichzelf mogen waarderen, maar ook anderen mogen waarderen.
En je mag in de maatschappij ook jezelf niet meer zijn, eigenlijk.
Nee.
Je moet altijd uitgaan van, oh, ik moet in de houding, ik moet in de pas, want anders krijg ik weer een klap of iets anders dergelijks.
Ja. Ja.
En als je nu kijkt in de maatschappij, is dat wel echt extreem.
Ja, dat is extreem. En als je dat zo zegt, dan denk ik, ik ben het met je eens. Van je mag dat in de maatschappij niet doen, maar hè, die zin de maatschappij, dat ben jij. Hè? Dus ergens, het heeft iets met een soort burgerlijke ongehoorzaamheid te maken, maar ook met moed. Dus dat je gewoon zegt van, nee, ik ga niet alleen maar in de aanpassing. Ik ga niet alleen maar luisteren naar mijn context. Ik ga ook luisteren naar mezelf.
Ja.
En wat wil ik nou eigenlijk? En durf ik dat ook bespreekbaar te maken? Bijvoorbeeld ook in mijn organisatie of in mijn team enzovoort. En dat is moeilijk. Maar
hoe ga jij om daarmee?
Nou, dat is een goede vraag. Ik doe mijn best. Hè. als ik heel eerlijk ben, ben ik ook wel iemand die het heel fijn vindt als ik gewaardeerd word.
Ja.
Dus, en het ook heel vervelend vindt als dat niet gebeurt.
Ja, en kritiek?
Ja, kritiek. Daarmee moet ik ook bescheiden dus zijn. En dan weet ik ook van, oh ja, dit moet je niet alleen maar rationeel bekijken. Dus ergens zit die behoefte aan waardering en geaaid en erkend worden, die zit er enorm in. En die zit er bij mij ook in.
Ja.
Maar wat ik wel kan doen, is ook dat accepteren. Dus ik accepteer ook dat ik het af en toe moeilijk vind om om mezelf te waarderen, of ik accepteer ook dat ik waardering van anderen nodig heb.
Ja.
En dan wordt het soms iets rustiger. Ik geloof niet in die pasklare oplossingen.
Nee,
het is echt een proces en je bent daar waarschijnlijk een groot deel van je leven mee bezig.
Ja.
En nou, dat is eigenlijk ook...
Nou, het leven is één grote leerschool natuurlijk. Ja, dus daarom. Dat is ook helemaal niet erg.
Ja, ja.
Stel dat iedereen wat meer zelfbewuster gaat worden en dingen ook zichzelf toestaat om los te laten. Wat zou er dan gebeuren, denk je, met de wereld?
Ja, dat zou heel mooi zijn. Hè? Ik denk dat er minder conflict en minder oorlog en minder destructie zou zijn. Dat mensen op een verantwoordelijkere manier zowel met zichzelf als met anderen als met de natuur zouden omgaan. Dus dat zou wat mij betreft gebeuren. En dat is nog niet zo.
Nee.
Dus er is nog gewoon... Ik kan nog even door met mijn werk.
Gelukkig.
En met mezelf overigens ook. Hè? Want het is niet dat ik het allemaal weet of dat ik het allemaal al kan en dat ik het even zal uitleggen aan mensen. Maar,
nou, je levert wel een goede bijdrage natuurlijk.
Ja,
ja.
Nou ja, dankjewel. Ja. Doe mijn best.
Dan stel ik wel de vraag van wanneer ben je nou werken klaar met je ontwikkeling?
Nooit.
Dus we moeten altijd naar jouw workshops blijven komen.
Ja, je moet altijd naar mij. Ja, dat, ja. Nee, maar dat klinkt nou heel raar wat ik zeg. Maar wat ik wel mooi vind van het werken in de baak, dat ik denk, ja, het kan nooit kwaad om af en toe eens bij jezelf stil te staan. Ik noem het vaak de balans op te maken. Dat zou eigenlijk iedereen wel af en toe moeten doen. En dat kan op verschillende manieren. Kan ook met goede vrienden. Maar dat je gewoon af en toe eens het echte gesprek voert.
Ja.
En echt bij jezelf stilstaat. En echt je afvraagt, van doe ik nog de goede dingen? En is er iets wat anders zou kunnen? Nou, dat zou mooi zijn.
Ja. Is het misschien een idee om de zakelijke key performance indicators te transformeren naar key personal insights?
Ja, dat lijkt me mooi. Ja.
Met dit boek?
Met dit boek.
Key Personal Insight. Kunnen we de afkorting kunnen we gewoon houden?
Die kunnen we gewoon houden. Ja. Lekker makkelijk, toch?
Ja, heel goed.
Gemak bedient de mens.
Ja.
Wat moet je leren om te worden als water? En waarom zou je dat moeten willen?
Ja, dat is uit een weblogje wat ik eens een keer heb geschreven. Dat is wel bijzonder, want er is ergens op het internet is een filmpje van de bekende Bruce Lee.
Ja.
En die heeft het daarover en die zegt, water past zich aan. Dus als je water in een glas gooit, dan neemt het de vorm aan van het glas. En aan de andere kant heeft het ook de Rocky Mountains als je maar lang genoeg doorgaat, dan heeft dat een groot effect. Dus ergens gaat dat over dat ego. Dat ego verhardt. Dat is zoiets van, nee, ik wil het zo, ik wil het zo. En water gaat mee en heeft daarmee een hele grote kracht. En het gaat ook over een soort volharding. Dus niet meteen denken van, oh, dit wordt niks, maar gewoon rustig doorgaan. Maar niet verharden, niet verkrampen enzovoort. Enzovoort. Dat zijn eigenlijk de kwaliteiten, zou je kunnen zeggen, van water die helpen. En ja, het gaat dus ook inderdaad over ontspanning en geduld en meegeven. Hè? Dat is wat water uitstekend kan.
Ja.
En waar wij mensen vaak moeite mee hebben. Hè? Dus ergens hebben we zoiets van, ja, dat je dan jezelf verliest of je reputatie of je zelfrespect en dan verhardt er iets.
Dat is een ingebeeld iets natuurlijk.
Ja, dat is allemaal ingebeeld.
Ja.
Dus we hadden het net over de natuur en de stilte van het bos bijvoorbeeld. Nou, het water laat ook zoiets zien. Dat laat eigenlijk een enorme ontspanning zien. En water zal nooit zeggen van, ik neem even een kortere weg, ik ga over deze berg heen. Die gaat er gewoon rustig omheen.
Ja.
En misschien duurt het wel twee keer zo lang, maar dat maakt allemaal niet uit.
Nee, precies.
Nou, dat zou wel fijn zijn als dat iets meer zou doen af en toe.
Ja, geweldig.
Ja.
Godfried, ik wil je heel erg danken voor dit boeiende gesprek.
Ja. Dankjewel.
En waar kunnen mensen wat meer informatie vinden over jouw boeken?
Nou, ik heb een weblog, die heet gewoon godfriedijsseling.nl.
Oh ja.
En mijn boeken, die zijn overal te vinden in alle online boekhandels.
De zelfbewuste leider. Heel erg bedankt nogmaals.
Ja.
En heel veel succes met al het goede werk wat je doet.
Dankjewel.
Zo dadelijk praten we met Sulwij de Zonnaviel over humanistiek, geluk en welbevinden in het algemeen. Zometeen na de reclame en rond de klok van 3 bij Hello Radio. Tot zo!
Let me tell ya, man, it's a world that man can eat at all. When things small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us?